Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke dag telt gaan we nog luisteren naar een boeiend gesprek die we hebben gehad op de eerste officiële uitzenddag van Radio Maria in onze nieuwe studio's hier in Tiene bij de Zusters Passionisten. Ook gaan we het hebben over een bijzondere heilige. De heilige Peregrinus. En we gaan ook het hebben over een jongen die is blijven zwemmen om het leven van zijn familie te redden. U heeft het misschien de laatste dagen gelezen in de krant of gehoord op het nieuws. En daar is toch wel een bijzonder verhaal achter. Maar laten we zoals gewoonlijk starten met muziek, beste luisteraars. Dit is Gerald Troost met de Nederlandstalige versie van Bless the Lord, O my soul. 10.000 redenen.
Love the hero, man.
Gisteren, in de uitzending van Elke Dag Telt, hebben we reeds deels teruggeblikt op die eerste uitzenddag vanuit Tiene. Dat was op maandag 2 februari. En we hebben kunnen luisteren naar een gesprek met onze programmadirecteur, priester Carlo, met Els, onze voorzitter, en ook met verschillende medewerkers. Vandaag gaan we ook nog het gesprek herbeluisteren die we hebben gehad met enkele vrijwilligers die het zo belangrijk vonden natuurlijk om ook op die eerste uitzenddag 2 februari aanwezig te zijn hier voor de Eucharistieviering. Een nieuwe stap van Radio Maria, een nieuwe stap voor Radio Maria na de verhuis hier naar Tiene. Laten we luisteren naar dat gesprek. En ja, beste luisteraars, ondertussen heb ik niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar vijf vrijwilligers in de live studio hier in Tiene. We gaan dat nog af en toe waarschijnlijk verkeerd zeggen. En af en toe zeggen live vanuit Leuven, maar nee hoor, wel degelijk live vanuit Tiene. Ja, jullie hebben de nieuwe studio's exclusief gisteren zondag mogen komen bekijken. Vandaag allemaal aanwezig, ook voor de Eucharistieviering. Wat is jullie eerste ervaring, Marie-Christine?
Ja, ik zit op eten kolen. Hè. Nu, gisteren was het zo van, oké, hier gaan wij zitten. Ja, dat kwam allemaal zo even binnen. Het moest nog bezinken. Maar nu heb ik zoiets, het is gewoon, we beginnen, het is een nieuwe start. Het is echt heel mooi. We zijn begonnen met de Eucharistieviering, die ook heel mooi was. Ook veel mensen vanuit de omgeving die ook naar de mis komen en zo. En ja, ondertussen zoeken wij hier zo'n beetje onze weg, hè, voor te beginnen. En ondertussen heb ik eigenlijk mijn echtgenoot al aan het werk gezet. Voor te schrijven voor het programma van Klassiekuur. Hij is hier aan het werk beneden en ja, voilà.
Ja, en donderdag gaan jullie hier staan, zitten, in deze live studio voor de eerste Klassiekuur vanuit Tiene. Toch wel bijzonder.
Ja, zeker zijn vast. En we leggen alles in de handen van Maria en wij hopen nog vele jaren ten dienst te mogen te staan. Want het is ook zo dat je inderdaad met de muziek, maar ook de teksten van die liederen, die ook vaak heel diepzinnig zijn, dat die dan kunnen gebracht worden, dat draagt ook bij tot de evangelisatie. Ja, en
absoluut.
De mensen kunnen dan aangenaam luisteren naar de muziek. Ja. Ja. Maar deze middag...
Reeds live, hè, Marie-Christine, voor u.
Begin ik reeds live. Ja. Dan is het het uur van...
De Rozenkrans van de Zeven Smarten.
Met Radio Maria in Kibeo.
Voilà. Inderdaad, dus jij staat hier vandaag al live te presenteren met zicht op het prachtig park naast ons.
Het is heerlijk, hè? Het geeft ook een open gevoel. Hè? In Leuven was het ook heel fijn om samen te werken, maar je zat wel heel gesloten altijd. Ik dacht soms aan de vaste medewerkers. Ik denk, nooit eens een keer even naar buiten kunnen kijken. Maar nu komt er zoveel licht binnen en dat licht dat laten we doorstralen, hè? Door de radio, voilà.
Mooi verwoord, Marie-Christine. Ja. Jos, Luut, jullie zijn er ook bij vanaf het begin, al 14 jaar geleden. Jos met vele uitzendingen. Ik denk de eerste was Goedemiddag Vlaanderen. Ja, jullie hebben die eerste studio's 14 jaar lang mee bemand. En nu zijn we hier. Wat is jullie eerste reactie?
We staan met onze... Hoe zeggen ze dat? Met onze mond vol tanden, ja. Nee, het is fantastisch. Ja, het is prachtig mooi. En het is een beetje een beloning zo, na 14 jaar. Zo echt een echte radio eigenlijk nu. Hè. Zo met echte gebouw en zelf met een verdiep. En wat Marie-Christine ook zegt, ja, met zon die binnenkomt. En het is wennen hoor, want ik zie nog heel veel draden liggen overal. Er is nog veel werk. Maar ik denk dat het zwaarste werk toch wel gedaan is, dat is die verhuis. En het uitzenden is gelukt. Er zijn wel wat storingen af en toe een keer geweest, maar dat was heel beperkt. En nee, we doen voort. En donderdag ga ik hier live zitten. Ik heb al gezien, het systeem is hetzelfde gebleven. Het zijn dezelfde knopjes. En dus ik denk niet qua technisch... is er voor ons niet veel veranderd. Nee, het is prachtig proficiat.
Je kunt misschien alleen af en toe stilvallen, omdat je zit weg te dromen als je naar buiten kijkt. Dat zou wel kunnen gebeuren.
Ja, oké.
Maar verder niet. Ja, Luut, wat vind jij daarvan?
Ja, wel, ik vind het hier hemels. Ik moet het echt eerlijk zeggen. Je voelt nog de kloostersfeer, maar die zusters, die hebben dat hier eigenlijk... Je voelt zo die warmte. Een warm klooster, een goede sfeer van, een goede geest van... Ja, dat voelt hier als je hier binnenkomt. Gewoon, vooral het begin... Allez, zo, gewoon aan de buitenpoort staat je belt aan en je komt binnen in een heel klein tuintje, een binnentuintje, wat zeer verwelkomend is, vind ik persoonlijk. Hè. En dan kom je binnen in de deur, langs de deur, en dan heb je het onthaal. En ja, het is daar zeer rustig, moet ik zeggen. Enfin, het is daar nog allemaal niet in orde, ook niet, maar je voelt toch, dat gaat iets worden, dat gaat iets bijzonders worden. En ook dat winkeltje ernaast, zo. Dus de mensen, wat vorig in Egenhoven was, alles was daar een beetje... Op een hoop, ik zal het zo zeggen. Ja, het is, je had geen plaats, dus je moest het doen met de middelen die je had en met de plaats die je had. Maar nu, er is ruimte, een zee van ruimte eigenlijk. En toch zal het nog te klein worden, hè, in de toekomst.
Wie weet. Maar dat is niet voor de komende 10 jaar, denk ik, Luut. Hoop ik niet, want het is leuk om te verhuizen, maar ik zou dat toch ook niet om de 2 jaar beginnen doen.
Bijbouwen dan, hè?
Ja, wie weet. Ja, en zeg, ik mag misschien verklappen aan de luisteraars, Jos en Luut, jullie zijn stiekem gaan kijken in Egenhoven toen het leeg was.
Ja.
Wat was dat voor gevoel? Want het is raar om ergens waar je al 14 jaar komt, ineens nog alleen maar wat stof op de grond, van muren die recht staan en hier en daar nog wat kartonnen die moeten verhuisd worden. Maar eigenlijk...
Ja, we konden niet laten van toch nog een keer binnen te springen. Ik weet niet meer ter welke gelegenheid dat we in Leuven moesten zijn. En dacht, ja, ze zijn daar nog bezig, we gaan toch gaan kijken. En inderdaad, ja, dat is... Ja, dat is raar, hè. Ja. Oké.
Dat is niet meer hetzelfde, hè. Dat is absoluut niet meer... Als alles weg is, ja, dat is een lege ruimte geworden. De geest is eruit, zal ik zeggen.
Ja, ja. Mm-hmm.
Ja. En de geest is mee verhuisd, hè.
Ja, ja,
dat is ook de bedoeling.
Ik denk dat de geest zich hier beter gaat voelen. Ja.
zou kunnen. Koen en Katlijne, jullie zijn ook zeer trouwe vrijwilligers. Voor gebed, voor Bali en voor van alles ondersteunen jullie Radio Maria. Het is een verandering. Koen, je hebt veel helpen inpakken, ook in Egenhoven. Hoe voelt dit voor jullie?
Wel, wat mij vandaag overviel, ik was hier al geweest met de verhuis. En ja, je bent aan het verhuizen, je ziet de werf. Maar toen ik vandaag binnenstapte met de mis... overviel mij eigenlijk een gevoel van vrede, zo precies alsof je een huis binnenstapt waar dat de vrede overal aanwezig is. En ik had zo het gevoel dat Radio Maria vanuit een eiland van vrede gaat kunnen uitzenden. En het was dus echt thuiskomen, ja.
Ja. Dat was bij mij ook van boven, van het thuiskomen, hè. We zijn terug in een huis van Maria, een huis waar inderdaad vrede en het werk van onze lieve vrouw ook duidelijk aanwezig is. Dus voilà, wij zijn tevreden. Wij willen hier graag ook de kleine steentjes meedoen dat we kunnen. We zijn hier goed, ja.
En wij als medewerker hebben het daar juist verteld aan de luisteraars dat dit eigenlijk voor ons ook een nieuwe boost is om nog beter, nog meer voor Radio Maria te doen, programma's en zo verder. Hebben jullie ook zo'n beetje een energieoplading, een boost gekregen?
Ja, zeker wel. Hè. Je zou ik weet niet wat doen, maar wat die ik weet niet wat is, moet nog een beetje duidelijk worden. Hè. Hoe dat het zich... praktisch gaat realiseren, wat dat handig gaat zijn, omdat we natuurlijk altijd een beetje meer reistijd moeten in acht nemen. Maar het is niet zo dramatisch, het is maar een beetje verder. Het is niet zo ver gelijk als Jos en Luta bij moeten komen. Hè. We zijn hier snel, maar toch, we gaan een klein beetje anders moeten organiseren. We gaan moeten afspreken en het gaat zich wel vinden. Hè. Ja, het gaat duidelijk worden.
Absoluut, en zoals jullie het zelf zeiden, ja, het is thuiskomen, hè?
Het is thuiskomen, ja, werkelijk. Het is thuiskomen, plaatsen waar Maria is, waar dat we voor Maria zijn. En daar was ik wel heel, heel dankbaar voor. Ja, het is zeer duidelijk. Hè. We zijn dankbaar dat we hier op deze plaats mogen zijn. Ja.
Weet je hoe dat ik mij voelde eigenlijk?
Zeg maar.
Alsof dat ik naar de kleuterklas terug moest. Zo het allereerste begin, een nieuw begin. Zo. Maar ja, zo voel ik mij.
Vlinders in de buik.
Ja, echt waar.
Ja, ja, dat kunnen we allemaal beamen. Moet ik eerlijk om zijn, allemaal, alle medewerkers hebben datzelfde gevoel alsof het onze eerste schooldag is en dat we eindelijk eens mogen gaan naar de nieuwe studio's en beginnen te werken. We zijn enorm dankbaar, enorm blij. Dank jullie wel om tot hierboven te komen, want nu was het een stukje verder dan de inkom of de balie.
Het is goed voor onze conditie, die trappen.
Een heel fijn gesprek met vele vrijwilligers die hier aanwezig waren op onze eerste uitzenddag vanuit Tienen.
Hallo. Maria, Jezus, grote sterke God.
Adoramus Dei, Adoramus Dei, wij aanbidden u. Jezus Christus, Koning en Messias. Adoramus Dei, wij aanbidden u.
Jezus Christus, Koning en Messias. Hallo.
Adoramus Te, wij aanbidden u. Beste luisteraars, we gaan naar Australië. Toen Austin Appleby na 4 uur in de open zee eindelijk de kust bereikte, beschouwde hij zichzelf niet als een held. Laten we dat verhaal eens aan jullie doorgeven. Jullie hebben het misschien al gelezen in de krant ergens de afgelopen week. Maar wat begon als een onschuldige middag paddleboarden met het gezin in het ondiepe water bij Quindaloup in West-Australië, liep met angstaanjagende snelheid uit de hand. De wind nam toe, het water trok harder dan verwacht en al snel dreven Austin, zijn moeder Joanne en zijn jongere broer en zus, Beau en Grace, steeds verder van de kust af. Zonder pedals, zonder motor en met het invallen van de schemering nam moeder Joanne een hartverscheurende beslissing. Ze stuurde haar oudste kind erop uit om hulp te gaan halen. En de jongen, Austin, zwom 4 kilometer, waarbij hij afwisselend borstkuil, schoolslag en rugslag gebruikte. Bijna 4 uur lang trotseerde hij enorme golven terwijl hij zich een weg richting de kust baande. In het begin nam hij een kajak, maar die was beschadigd en begon water te maken. En toen de kajak uiteindelijk definitief omsloeg, klampte hij zich eraan vast en besefte dat deze situatie zeer ernstig was geworden. Hij herinnert zich: het werd nu gevaarlijk. Ik was al een paar uur buiten. En dan uiteindelijk begon hij aan de lange zwemtocht richting land, want ze waren al kilometers van de kust afgedreven. En de tiener begon zijn zwemtocht met het dragen van een reddingsvest. Maar halverwege de beproeving, terwijl hij vocht tegen de golven en uitputting, nam hij opnieuw een moeilijke beslissing. Hij deed de reddingsvest uit. Het drijfvermogen, zo besefte hij, vertraagde hem. Het was een moment dat geen roekeloosheid vereiste, maar oordeelsvermogen. Het afwegen van risico tegen noodzaak, het kiezen van de enige weg vooruit die hij kon zien. Tijdens de rest van de gevaarlijke zwemtocht was het niet alleen fysieke kracht die hem overeind hield. Gedurende de volgende 2 uur waren het gebed, christelijke liederen en gelukkige gedachten die mij gaande hielden, vertelde hij bij de BBC. Bang en uitgeput richtte hij zich op de mensen van wie hij hield, zijn moeder, zijn broer en zus, en op kleine, vreugdevolle herinneringen die hem aan het leven verankerden. Daaronder bevond zich, ontwapenend genoeg, ook Thomas, de stoomlocomotief. Vele ouders zullen dit herkennen. En later, beste luisteraars, in een interview met 7 News Australia, dat we zo dadelijk een fragmentje van gaan beluisteren, sprak Austin nog explicieter over de rol van geloof. Hij zei: ik denk niet dat ik het was die het deed. Het was God de hele tijd, zei hij. Ik bleef maar bidden en bidden. En ik zei tegen God: ik zal me laten dopen. Ik zal me laten dopen. En hij legde ook uit dat hij na zijn beproeving die zondag ook naar de kerk ging. Laten we even luisteren naar zijn getuigenis.
Swimming. I don't think it was actually me. It was God the whole time. I kept on praying. I said to God, I'll get baptized. I'll get baptized and all that. And I went to church on Sunday.
So what was that moment like when you found out that they were alive?
I thought it was fake. I didn't believe it. I wasn't jumping up and down. Actually, I couldn't, because I actually had fluids in me. But I wasn't jumping up and down. I was just thinking. I just called Dad, and I just thinking I was really happy, but I couldn't process it.
En er zit iets zeer diep christelijks in dit verhaal, beste luisteraars. Niet omdat het spectaculair is, maar omdat het gewoon geloof is dat wordt meegenomen in buitengewone omstandigheden. Het gebed is hier niet gepolijst of opzichtig, het is instinctief. Liederen worden niet gezongen voor een publiek, maar om de angst op afstand te houden. Zelfs de belofte van het doopsel verschijnt niet als een theologische verklaring, maar als het eerlijke reiken van een kind naar God in een moment van nood. En toen Austin op het strand in elkaar zakte, om hulp riep en vervolgens het bewustzijn verloor, wist hij eigenlijk nog steeds niet of zijn familie nog leefde. Uren later, na een grootschalige reddingsoperatie, werden zij gevonden. Verkleumd, uitgeput, maar veilig, nadat zij bijna 14 kilometer de zee op waren gedreven. En uiteindelijk keerde Austin met krukken terug naar school enkele dagen later, pijnlijk en nog steeds geschokt, terwijl hij bleef volhouden dat hij geen held was. Toch herinnert zijn verhaal ons aan iets stilletjes diepzinnigs. Dat moed er vaak uitziet als volharding. Dat geloof soms klinkt als een half herinnerd lied en dat Gods nabijheid soms het duidelijkst woord ervaren in het eenvoudige besluit om te blijven zwemmen. Slag na slag, gebed na gebed, hoopvolle gedachte na hoopvolle gedachte. Het indrukwekkend verhaal van Austin Appleby, die 4 uur lang in de open zee heeft gezwommen om zijn moeder, zijn broer en zijn zusje te redden.
Voeten licht mij
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars van Radio Maria, op 4 februari, vandaag dus, is het Wereldkankerdag. En we gaan het hebben over een bijzondere heilige. De heilige Peregrinus. Elk jaar eist kanker miljoenen levens op. En alleen al het uitspreken van het woord bezoemt bij miljoenen andere angst in. Weinig situaties vragen zo dringend om een patroonheilige als een kankerdiagnose. En het is dan ook geen verrassing dat er een patroonheilige bestaat. De heilige Peregrinus Lasiosi. En wat echter wel verrassend is, is Peregrinus' relatieve onbekendheid. Peregrinus, wiens liturgische feestdag op 1 mei valt, werd geboren in het jaar 1265. Sommige bronnen zeggen 1260. In de Noord-Italiaanse stad Forli. Hij was de enige zoon van een vooraanstaande familie die, zoals veel families in die tijd en regio, verwikkeld waren in een hectische politieke sfeer. De familie van Peregrinus was sterk gekant tegen het pauselijk gezag. En hij zelf voelde hier zo fel over dat hij, toen de pauselijke gezant Forli bezocht, hem, toen nog een jonge man, in het gezicht sloeg. In plaats van wrok te tonen, bood de gezant zijn aanvaller echter onmiddellijk vergeving aan. En Peregrinus die werd zo diep geraakt door deze plotselinge daad van vergeving dat hij voorgoed veranderde. In plaats van zich verder bezig te houden met antipauselijke activiteiten, trad hij toe tot de orde van de dienaren van Maria, ook wel de servieten genoemd. En na enkele jaren bij de servieten in Siena werd Peregrinus naar zijn geboortestad Forli gestuurd om daar een servietenorde te helpen oprichten. Hij zou de daaropvolgende 5 decennia van zijn leven bij de servieten in Forli blijven. En hoewel vroegere verslagen van Peregrinus' leven stellen dat hij tijdens zijn tijd bij de servieten tot priester werd gewijd, betoogt Aristide Serra, auteur van het boek Sint Peregrine Lasiosi, Servant of Mary, dat Peregrinus nooit werd gewijd. Hoe dan ook, werkte Peregrinus onvermoeibaar ten dienste van de zieken en de armen. Daarnaast hield hij nachtwaken, vastte hij, gezelde hij zichzelf soms en, het meest extreem van alles, bracht hij zeer lange perioden door zonder te zitten. Waarbij hij sliep terwijl hij tegen een muur leunde. Sommige bronnen melden zelfs dat hij 30 opeenvolgende jaren stond. Hoewel dit getal van 30 jaar waarschijnlijk het best metaforisch kan worden opgevat, is het wel waar dat hij zijn boetedoening tot een lichamelijke onveilige graad doorvoerde. En als gevolg van het buitensporig lang staan, ontwikkelde Peregrinus rond zijn 60ste een zwerende gezwelvorming aan zijn rechterbeen. Dit been zwol op, werd gangreneus en verspreidde een geur die het bijna onmogelijk maakte hem te verzorgen. De medische mening was dat er niets anders op zat dan het been te amputeren om het leven van Peregrinus te redden. Op de geplande dag van de amputatie kwam de arts Peregrinus bezoeken. Maar hij werd ontvangen met de mededeling dat zijn medische diensten niet langer nodig waren. Aanvankelijk dacht de arts dat Peregrinus in een delirium was geraakt, maar toen hij het lang geteisterde been onderzocht, zag hij dat het op de een of andere manier was teruggekeerd naar een normale toestand. Peregrinus zei tegen hem: "Zie met je eigen ogen en begrijp wie ik als mijn arts heb gehad." De man van de geneeskunde verklaarde de genezing inderdaad tot een wonder. En er is eigenlijk weinig informatie beschikbaar over het leven van Peregrinus na zijn genezing. In het boek van Serra staat dat hij kort voor zijn 80ste levensjaar aan koorts is overleden. Peregrinus werd in 1609 door paus Paulus V zalig verklaard. En na het onderzoek van verschillende wonderbaarlijke genezingen die aan Peregrinus werden toegeschreven, werd hij in 1726 door paus Benedictus XIII heilig verklaard. En er bestaat ook, beste luisteraars, een gebed tot de heilige Peregrinus. Laten we dit gebed samen bidden, speciaal voor allen die lijden aan kanker. O grote heilige Peregrinus, jij, de wonderbare, de schenker van wonderen, werd genoemd vanwege de vele wonderen die je hebt verkregen voor allen die hun toevlucht tot jou nemen. Jij die gedurende vele jaren werd getroffen door deze ziekte, die het wezen van de mens aantast, en die je wendde tot de bron van alle genade toen de mens niets meer kon doen. Jij die de genade hebt ontvangen, Jezus van zijn kruis te zien afdalen om jou te genezen, kom voor ons ten beste bij God en bij onze lieve vrouw ten gunste van de zieke die wij aan jou aanbevelen. Opdat wij, zo ondersteund door jouw krachtige voorspraak, God onze dankbaarheid mogen toezingen, nu en altijd, voor zijn grote goedheid en zijn barmhartigheid. Amen.
Are you burnt out on religious things? Are you worn down, lacking in a peace? Take a real rest. Walk along with me in the pastures of my presence. You can be yourself and you can say what's on your heart. I already know it all. Doesn't matter what you say. Come and get away with me. I know where you are, where you've been, what you've seen. Doesn't matter how you come. Come and get away with me. Get away. It's not your job to shoulder all the weight. Let me do it. Let me come and take the lies you've been believing in. The truth is that you have a place to say what's on your heart. Upon grace, let it lead. Get away.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. En nog, natuurlijk trekken we nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wij moeten alleen de armen gedenken. En ik heb daarvoor mijn best gedaan. Het komt uit de brief van de Galaten, hoofdstuk 2, vers 10. Wij moeten alleen de armen gedenken en ik heb daarvoor mijn best gedaan. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.